Goedenavond, gemeente. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. In deze dienst gaat dominee De Groot uit Dordrecht voor. Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar te zingen in de kerk. Collectes, de eerste collecte voor woord en daad, tweede voor de kerkvoogdij en de derde voor het pastoraat. We wensen elkaar, zowel hier in de kerk als ook die thuis met ons verbonden zijn, een gezegende dienst. We zullen nu samen zingen Psalm 103, vers 4.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zingen wij ook het derde vers van Psalm 103. Looft hem die vergunt uw zielsverlangen. Doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van zondag 7 van de Heidelberger Catechismus. We noemen nu zondag 7 en zingen daarna van Psalm 130 het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan ons ongerechtigheden, ach wie zal dan bestaan? En ieder spreken met mij in zijn of haar hart, aldus. Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? Antwoord, nee. Maar alleen degene die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Vraag 21, wat is een waar geloof? Antwoord, een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat ons God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving van zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade, alleen om de verdiensten van Christus wil. Vraag 22, wat is dan een christen nodig te geloven? Antwoord, al wat ons in het evangelie beloofd wordt, hetwelk ons de artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof in hun hoofdsom leren. Hoe luiden die artikelen? Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. De Heilige Schrift in de profetie van Jesaja, hoofdstuk 40. En we beginnen te lezen bij vers 12 tot het einde. Wij noemden u Jesaja 40, vanaf vers 12 tot het einde. Wie heeft de wateren met zijn vuist gemeten? En van de hemelen met de span de maat genomen, en heeft met een drieling het stof der aarde begrepen, en de bergen gewogen in een waag en de heuvel in een weegschaal. Wie heeft de geest des Heren bestuurd? En wie heeft hem als een raadsman onderwezen? Met wie heeft hij raad gehouden, die hem verstand zou geven en hem zou leren van het pad des rechts, en hem wetenschap zou leren en hem zou bekendmaken de weg van het veelvoudige verstand? Ziet, de volken zijn geacht als een druppel van een emmer en als een stofje van de weegschaal. Ziet, hij werpt de eilanden heen als dun stof. En de Libanon is niet genoegzaam om te branden en zijn gediert is niet genoegzaam ten brandoffer. Alle volken zijn als niets voor hem en ze worden bij hem geacht minder dan niet en ijdelheid. Bij wie dan zult gij God vergelijken? Of wat gelijkenis zult gij op hem toepassen? De werkmeester giet een beeld en de goudsmid overtrekt het met goud en giet er zilveren ketenen toe. Die verarmd is dat hij niet te offeren heeft, die kiest een hout uit dat niet verrotte. Hij zoekt zich een wijze werkmeester om een beeld te bereiden dat niet wankelen. Weet gij niet, hoort gij niet, is het u van de begin aan niet bekendgemaakt? Heb je op de grondvesten der aarde niet gelet? Hij is het die daar zit, boven de kloten der aarde en derzelfde inwoners zijn als sprinkhanen. Hij is het die de hemelen uitspant als een dunne doek en breidt ze uit als een tent om te bewonen. Die de vorsten teniet maakt, de richters der aarde maakt hij tot ijdelheid. Ja, zij worden niet geplant, ja, zij worden niet gezaaid, ja, hun afgouwen stam wordt tot niet in de aarde. Ook als hij op hen blazen zal, zo zullen ze verdorren en een storm in zal hen als een stoppel wegnemen. Bij wie dan zult gij mij vergelijken die ik gelijk zij, zegt de Heilige. Heft uw ogen op omhoog en ziet wie deze dingen geschapen heeft, die in getal hun Heer voortbrengt, die ze alle bij namen roept vanwege de grootheid zijn der krachten en omdat hij sterk van vermogen is. Er wordt een idee gemist. Waarom, zegt gij dan, o Jacob, en spreekt, o Israël, mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat van mijn God voorbij? Weet ge het niet? Hebt ge niet gehoord dat de eeuwige God, de Heere, de schepper van de einde der aarde, nog moede, nog mat wordt? Er is geen doorgronding van zijn verstand. Hij geeft de moede kracht en hij vermenigvuldigt de sterkte dien die geen krachten heeft. De jongen zullen moe en mat worden en de jongelingen zullen gewisselijk vallen. Maar die de Heere verwachten zullen de kracht vernieuwen. Ze zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden. Ze zullen lopen en niet moe worden. Ze zullen wandelen en niet mat worden. Amen. Tot zover de schriftlezing. De tekstwoorden vindt u in dit gedeelte. Jesaja 40. Allereerst vers 25. Bij wie dan zult gij mij vergelijken die ik gelijk zij, zegt de Heilige. En dan de versen 28 tot en met 31. Weet gij het niet? Hebt gij niet gehoord dat de eeuwige God, de Heere, de schepper van de einde der aarde, nog moede, nog mat wordt? Er is geen doorgronding van zijn verstand. Hij geeft de moeder kracht en hij vermenigvuldigt de sterkte dien die geen krachten heeft. De jongen zullen moe en mat worden. En de jongelingen zullen gewisselijk vallen. Maar die de Heere verwachten zullen de kracht vernieuwen. Ze zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden. Ze zullen lopen en niet moe worden. Ze zullen wandelen en niet mat worden. Tot zover. Bidden wij de Heer om zijn onmisbare zegen. Heer, het is voor de tweede maal dat u uw gemeente samenbrengt in uw huis rondom de bediening der verzoening. Ook vanavond zal het weer gaan om uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, die gij gegeven hebt aan een wereld verloren in schuld. Gekomen om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren is. En wat hebben wij dat nodig, Heer? Hoe zullen wij anders ooit tot geloof komen? Als gij ons die genadegave niet schenkt in en door uw lieve Zoon, door de kracht van woord en geest. En om die geest komen wij u bidden. Heere, schenk ons de hulp van uw geest. Opdat die ons leidde. Zowel in het spreken als in het luisteren. En u kent ons, u kent ook de gesteldheid van ons hart. U weet waar de kudde is gelegerd. Wellicht zijn er die hongeren en dorsten naar uw gerechtigheid. O, dat die gerechtigheid dan vanavond ontvangen mag worden. Die gerechtigheid die in Christus Jezus voorhanden is. O, dat we op hem mogen zien met de ogen van het geloof. En het in verwondering en aanbidding mogen uitroepen. De Heere, mijn gerechtigheid. Om onze zonden aan hem toe te vertrouwen. Die zalige ruil zoals u krijgt. Luther dat zegt. Hij mijn zonde en ik zijn gerechtigheid. Misschien zijn we het spoor wel bijster geraakt. De dichter zingt ervan gelijk. Een schaap heb ik gedwaald in het rond dat onbedacht zijn herder is verloren. O, dan bidden we u. Ach, zoek uw knecht. Vanavond in de verkondiging breng ons weer terecht, Heer. Dat is toch aan uw voeten. Om van stap tot stap geleerd te worden. Zonder u kunnen we niets doen. Om misschien mogen we wel vol van u zijn. Werden we vanmorgen gesticht door de kracht van woord en sacrament. Mochten we zien op wat u gedaan hebt. Toen u de kinderen het teken en zegel van uw verbond toevertrouwde. Werden we herinnerd aan dat wat u deed in het verleden. En hoe u die belofte waar maakte in ons leven. En we kunnen het niet op. De blijdschap vervult ons hart. En we hebben het gezongen. Mijn hart, o hemel, majesteit. Is tot uw dienst en lof bereid. Of we zitten hier uit gewoonte, jaar en dag. We kwamen in de kerk zoals we er altijd in kwamen. En tot nog toe, als we eerlijk zijn, geen plaats voor de Heere Jezus in ons hart. Er is er maar één. Die dat kan, maar ook die dat wil doorbreken. O, laat ons daarvan overtuigd zijn. En dan komt u vanavond tot u als die majesteitelijke verheven en verheerlijkte God. En dan buigt u zich zo diep voorover. Om zelfs het meest diep gevallen schepsel in uw genade de hand te reiken. Heere, doe ons maar buigen voor u in het stof. Omdat we genadig door u zullen worden opgericht. Gedenk ook hen die met ons verbonden zijn, of wellicht later nog meeluisteren. We hebben allen uw hulp en uw leiding onmisbaar nodig. Neem weg alles wat de loop van uw woord zou kunnen hinderen. Laat het een dienst zijn tot grootmaking van uw naam, en tot zegen van jong en oud, uit genade om Christus wil. Amen. U mag uw gaven geven, de doeleinden zijn u bekend gemaakt en we gaan zingen van Psalm 146, de versen 3, 4 en 8. Zaligheid die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. En wat er verder volgt in de versen 3, 4 en 8 van Psalm 146. Gemeente, wij schrijven boven onze tekstwoorden: God belooft verlossing. En we gaan dat uitleggen aan de hand van twee gedachten. De eerste gedachte is: wie is deze God die dit belooft? En de tweede gedachte: hoe is deze God die de verlossing belooft? Dus God belooft verlossing, twee gedachten. Wie is deze God? En hoe is deze God? Onze tekstwoorden beginnen te zeggen: met wie dan zult ge God vergelijken? Het is een vraag die je haast als mens niet durft te stellen. En toch doen we het wel om reden dat de profeet Jesaja dat zelf ook doet. Hij doet dat zelfs tot twee keer toe. Eerst in vers 18, daar zegt hij: bij wie dan zult ge God vergelijken? En dan nog een keer in vers 25, en dan is het nog directer. Dan spreekt de Heere door de mond van Jesaja heen: bij wie dan zult gij mij vergelijken, die ik gelijk zij, zegt de Heilige. Daar stelt God dus zelf de vraag. En wat ons al direct opvalt, is dat de Heere zichzelf hier de Heilige noemt. En daarmee bepaalt de Heere direct de grote afstand die er is tussen de heilige God en ons, onheilige mensen. Ongetwijfeld kent u het gezicht van Jesaja, uit Jesaja 6, als die geroepen wordt tot het profetenambt. Dan ziet hij een visioen. En dan ziet hij de Heere zitten op een hoog en verheven troon. En boven de troon van de Heere stonden engelen met 6 vleugelen. En met 2 vleugels bedekken ze hun aangezichten, zo lezen we. En met 2 vleugels bedekken ze hun voeten. En met de andere 2 vleugels vliegen ze. En die engelen roepen dan tot elkaar bij het zien van de Heere in zijn heiligheid: heilig, heilig, heilig is de Heere. Der Heerscharen, de ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. En de heiligheid van dit visioen dat Jesaja krijgt is zo overweldigend voor Jesaja dat hij zelfs denkt te sterven. Hij schreeuwt het zomaar uit: wee mijner, want ik verga, terwijl ik een man van onreine lippen ben. Bij Jesaja en bij de engelen die de Heere omringen was er dus een diep besef van de heiligheid van God. En de heiligheid van God ziet op het totaal anders zijn van God. Op het geweldige onderscheid dat er is tussen de Heere God en ons, zondige mensenkinderen. En zijn heiligheid en grote majesteit en heerlijkheid stellen ook ons doen en laat in het licht van zijn vlekkeloos reine ogen. Ogen die de ganse aarde doorlopen. Die ons doen en laten gadeslaat. Elk moment van de dag. En wie dat enigszins beseft, die gaat Jesaja verstaan als hij zegt: wee mijner, want ik verga. Want wie zijn wij, gemeente? En ieder bedenken maar zijn eigen vervloeking, zegt het avondmaalsformulier. Wie zijn wij? En wat is ons huis dat de Heer ons dat hiertoe gebracht heeft? Als we dat enigszins door genade hebben geleerd, dan weten we ook van de hartelijke belijdenis van Psalm 130, de psalm die we samen gezongen hebben. Dat woord is dan doorleefd. Daar weten we van, dat hoeven we van een ander niet te vernemen. Zo gij in het recht zou treden, o Heer, en gade slaan ons ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? En vanuit dit besef van onze zonden en ongerechtigheid. En vanuit dit besef dat we slechts geringe schepselen zijn, tegenover die heilige, majesteitelijke, verheven en grote God, luisteren we naar deze vraag: bij wie dan zult gij mij vergelijken? Dat woordje dan, dat zowel in vers 18 als in vers 25 staat, wijst terug naar het voorafgaande. Jesaja laat horen in die woorden wie wij mensen zijn, en dan met name hier de mensen die de afgoden dienen. De mensen die denken dat ze heel wat zijn. In dit geval de hooghartige Babyloniërs, de onderdrukkers en de vijanden van het volk Israël, het bondsvolk van de Heere. Wij mensen kunnen wel ergens mee vergeleken worden. En dat doet de Heer ook. In vers 15 zegt hij: de volken zijn geacht als een druppel van een emmer en een stofje van de weegschaal. En in vers 17, alle volken zijn als niets voor hem. En ze worden bij hem geacht minder dan niets en ijdelheid. En hier worden dus de heidenvolken afgezet tegen het eigen volk van God, Israël. Dat volk dat door hem is uitverkoren, te midden van al die volken die op deze aarde leven. Onze oorsprong ligt dus ook in het heidendom. Laten we dat nooit vergeten. Ons land is pas in de 8e eeuw gekerstend tot het christelijk geloof gebracht, met vallen en opstaan. Nou, als u dan ziet hoe de Heer in vergelijking met hem over die heidenvolken denkt: we zijn minder dan niets, zegt hij. Ijdelheid, een damp, leeg. Vlijmscherpe woorden voor ons, die waar. Zeker voor hen in Tolen, die nog buitengewoon goed met zichzelf hebben getroffen, die nog heel veel eigen dunk en eigen waan hebben, en tegelijkertijd, en dat mogen we ook verkondigen vanavond, maakt dit op een onvergelijkbare wijze Gods liefde en Gods genade openbaar. Want als wij dan helemaal niet zijn, en dat zijn we niet, minder dan ijdelheid, zegt de Heer, wie zijn wij dan dat de Heere naar ons omziet? Wat beweegt hem dan toch om met ons te spreken, zoals hij op dit moment doet? Hij richt toch door middel van zijn dienaar zijn woorden tot ons? Daar was overigens ook in het volk van Israël niets waarom de Heere met dat volk sprak van boven het verzoendeksel. En daar laat hij ook geen enkel misverstand over bestaan. Ik doe het niet om uwentwil, zegt hij. Dat zij u bekend door huis Israëls. Ik doe het om mijn grote naamswil. Dat is omwille dat verbond. Vanmorgen is dat weer aan drie kinderen van de gemeente betekend en verzegeld. Aan wie hebben we dat te danken? Dat is één richting verkeer. Dat kwam echt bij God vandaan. Zijn opzoekende zondaarsliefde. En keer op keer bevestigt hij dat. Niet willende dat enige van ons verloren gaan. En dan is de vraag: hoe hebben wij nu op dat verbond van Gods wegen ingesteld, geantwoord? Want dat verbond, dat weet u, dat bestaat uit twee delen. Opdat wij ons leven in zijn dienst zouden besteden. Daar is het hem om begonnen. Maar hoe heilig en verheven, hoe majesteitelijk en hoe heerlijk deze God ook is. En wat hebt u dat vanmorgen hier gezien, voor uw eigen ogen? Wat heeft u zich diep voorover gebogen? door zich in te laten met kinderen waarvan de ouders hebben beleden dat ze in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen. Hij schaamt zich niet om zijn doorboorde hand op die kinderen te leggen en dat bloed der verzoening aan hun voorhoofden vast te maken, opdat ze in dit leven leren verstaan wat dat betekent, dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. O, waar dat door de Heilige Geest gezien gaat worden. Wat wordt ons dan dat doopvond dierbaar, gemeente? Wat gaan we dat teken en zegel dat we eenzijdig van God ontvangen hebben bewonderen en aanbidden? Wat heeft u bewogen, gij grote mensoeder, om naar mij om te zien? Alle roem van mijn kant is uitgesloten, onverdiend. Het is genade, genade alleen. En om nu volken te redden, het volk van Israël en de heidenvolken, heeft God raad gehouden hoe dat te doen. Ach, u weet het. Vader, Zoon en Heilige Geest zijn het erover eens geworden dat God zijn Zoon naar deze wereld zou zenden om zijn bloed te storten tot een volkomen verzoening voor alle zonde. En dat wordt ons niet alleen gepredikt, maar dat is ons ook vanmorgen in dit Godshuis voor ogen gesteld. Niet alleen voor de Joden, want zegt Jezus tegen de Jood Nicodemus: al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, prijsgegeven heeft, overgegeven heeft tot in de dood des kruises. Met maar één bedoeling, opdat en ieder die in hem gelooft niet verloren zou gaan, maar eeuwig zou leven. O, als we dan zien hoe groot en heerlijk God is, we hebben daarvan gehoord. Er is geen doorgronding van zijn verstand, zullen we straks horen. Hij is de eeuwige God die alle dingen door de stem van zijn woord tot aanschijn heeft geroepen. Die God legt in de kribbe van Bethlehem een kind neer dat bestemd is om aan het vloekhouder schande te stuiven. O, dan mogen we toch wel, als we daar oog voor krijgen, uitroepen, ook vanavond in Tolen: hoe groot zijt gij? Als ik bedenk hoe Jezus zonder klagen tot in de dood gegaan is als een lam, sta ik verbaasd dat hij mijn schuld wil dragen en aan het kruis mijn zonden op zich nam. Dan zingt mijn ziel tot u, o Heer, mijn God. Hoe groot zijt gij? Hoe groot zijt gij? Maar in de eerste plaats, dat moeten we wel bedenken, zijn deze troostwoorden bedoeld voor het volk van Israël, dat in de ballingschap is gezonden. De woorden van Jesaja 1 tot en met 39, zo kun je het grofweg zeggen, betreft alleen maar het oordeel van God over het volk van Israël vanwege het dienen van de afgoden en het niet luisteren. Eeuwenlang hebben ze zich bezondigd door overal spel te plegen met de afgoden van de Kanaanieten. Maar dan klinkt daar Jesaja 40. En het komt werkelijk ook alweer van Gods kant. Je kunt het nooit begrijpen. En zo gaat het nog in het leven van een zondaar toe. Als God zijn genade verheerlijkt in je leven, je zult het nooit kunnen begrijpen. Het is alleen maar verwondering. Het is alleen maar aanbidding. Troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem. Roep daartoe dat er strijd vervuld is, dat er ongerechtigheid verzoend is, dat ze dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Wat hebben die Israëlieten tegen hun verdrukkers aangekeken, tegen die almachtige Babyloniërs? Is er wat geweest voor hen, niet waar? De stad in puin, verdreven van huid en haar. Net als tijdens de Tweede Wereldoorlog hier gebeurd is. Ze zijn als vee gedeporteerd naar de gaskamers. Zo werden ze daar gedeporteerd naar het verre Babel. En ook al lijkt dan het tegenovergestelde waar. Ook al heeft Jesaja alles en iedereen tegen. Hij mag uit alle macht en kracht deze onderdrukkers als het ware wegpreken. Door die heidenvolken laag weg te zetten en tegelijkertijd de naam van de Heer eer en heerlijkheid te geven. En nu zegt hij tegen dat volk in ballingschap: bij wie dan zult ge God vergelijken? En wat gelijkenis zul je op hem toepassen? Met andere woorden, hoe kunnen wij onze God en Heer vangen in een beeld dat op hem lijkt? Die Babyloniërs, kijk, in die cultuur leefden ze en hadden ze geleefd. In Canaan, overal waren goden voor. En die Babyloniërs, dat waren de mensen die de zon, maan en de sterren aanbaden. Ze maakten hun goden, zeg maar, uit het firmament. En ze hadden er ontelbare. Babylon betekent letterlijk poort der goden. En dan zegt Jesaja spottend van al die goden: je neemt een stuk hout, je maakt er een beeld van, je overtrekt het met goud en zilver en je hebt een eigen god. Hij zegt: je moet er wel zilveren ketting aan vastmaken, anders dan worden ze nou weggenomen ook. Nou, zegt hij, ga dat nou eens met onze God en Heere doen. Wat voor gelijkenis moet je dan op de Heere toepassen? Laat onze God zich vangen in een stuk steen of hout. En dan geeft Jesaja zelf het antwoord. En hoe indrukwekkend is dat? Weet ge het niet? Hoort ge het niet? Is het u van het begin af niet bekend gemaakt? Heb je op de grondvesten van de aarde niet gelet? Hij is het die zit boven de kloot, dat is het uitspansel der aarde, het ruime hemel rond. Hij is het die de hemelen uitspant, alsof het een dunne doek is. Deze God is toch met niets en niemand te vergelijken? Terwijl de inwoners van deze wereld vergeleken worden met springkanen en meer niet. En ook de vorsten, de voornamen van deze aarde, maakt hij te niets, staat er. En de rechters van de aarde maakt hij tot ijdelheid. Nou, zo heeft de Heer toch wel duidelijk gemaakt dat hij met niets en niemand te vergelijken is. Zeker niet met die hemelgoden van de Babyloniërs. Tegen wie dat volk van Israël nu zo opkijkt. Maar toch, ze denken dat ze nooit meer bevrijd zullen worden van de Babyloniërs en hun machtige goden. En ze klagen steen en been. En ze zeggen: mijn weg is voor mijn God verborgen en mijn recht gaat van mijn God voorbij. En daarom nog eens die vraag van jou, van Jesaja in vers 25. Bij wie dan zult gij mij vergelijken die ik gelijk zij? Die Babyloniërs, ik zei het u al, die hadden hun goden van de sterren. Dat kwam omdat ze sterrenkijkers waren. De wijzen uit het oosten kwamen ook uit Babylonië. Ze zitten iedere avond de hemel af te turen of ze hun eigen goden en godinnen zien staan. En dan zegt de Heer: het zijn springkanen die naar de hemel zitten te kijken. Naar een hemel, bedenk dat, die ik heb uitgebreid. En ik hoef maar op die mensen te blazen en ze verdorren als het gras. En daar kijken jullie nu zo tegenop. En dan zegt de Heer: kom nou eens. Kom nou eens. Kijk nou eens met mij naar omhoog. Kijk eens naar boven. En dan stel ik de vraag: wie heeft nou die legers van sterren voortgebracht? Wie is de generaal van al die sterrenlegioenen die je daar aan de heldere hemel ziet staan? Wel, ik. De Heere ken al die miljarden sterren. Zo groot is nu mijn kracht en zo groot is mijn vermogen. Ik mis niet één ster. Hij roept dat talloos Heer tezamen, zingen we. En roept hij allebei hun namen. Nou, zegt de Heer, als ik dat nu ben. En als ik dat nu alleen ben. Waarom zeg je dan, o Jacob? Waarom zeg je dan, o Israël, tegen mij, mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij? Met andere woorden, wij bestaan niet meer voor de Heere. Wij zitten in dat verre Babel en de Heer is ons vergeten. Hij denkt niet meer anders. En hij doet niets aan al dat onrecht dat met ons is gedaan. Wel, zegt de Heer, waarom zeg je dat nou? Merken we hier hoe laag bij de grond ongeloof is om de Heer te verdenken van onrecht en van ontrouw? Is dit geen taal van het ongeloof, van het verdacht maken van de Heere? Mijn weg is voor de Heere verborgen, mijn recht gaat aan mijn God voorbij. Ouders, onze kinderen moesten het maar eens tegen ons zeggen. Pa, het lijkt wel of we helemaal niet meer voor u bestaan. En dat wij in de grote problemen zitten. Het lijkt wel of u als vader en moeder dat helemaal niet interesseert. Dat komt hard aan. Is dat geen ontering van ons ouderschap? Is dit dan geen grove miskenning van Gods vaderlijke liefde en trouw? En zo komen we tot de kern van de zaak. Want waarom zegt de Heer nou al deze dingen tegen dit volk? God zegt al deze dingen om dat wantrouwende volk tot andere gedachten te brengen. Weet je het dan niet, zegt hij? Heb je het dan niet gehoord dat de eeuwige God, de Heere, dat wil zeggen jullie God, want ik ben de Heere, uw God, weet je het dan niet dat de Heere, de schepper van de einden der aarde, nog moede, nog mat wordt? De eeuwige God, zijn godsregering is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij heeft de wereld niet alleen geschapen, hij onderhoudt die wereld ook. En daarbij heeft hij in de eerste plaats zijn volk Israël heel in het bijzonder in het oog. Maar gelukkig, en we weten dat, door Gods genade mag ook de nieuwtestamentische gemeente in Tolen zich weten als in Israël ingelijfd. En doen de naam van Sions kinderen dragen. Wat maakt nou het wonder uit? Wel, de Heer zegt, ik word er niet moe van. Met andere woorden, de Heer is zijn volk nog niet moe. Hij is nog niet moe van dat nawandelen van dat weggelopen en dwalende volk. En alweer, wat buigt deze Heere dan toch diep voorover, nietwaar, tot dit volk? Hij komt helemaal tot ons op het niveau van ons broze mens. Wij weten wat moe zijn is. Maar de Heere weet niet wat moe zijn is. En nou gebruikt hij dat woord moe om ons duidelijk te maken dat hij ons nog niet moe is. Onbegrijpelijk. Daar moet je eens over nadenken. En dan kijk ik naar iedereen in de gemeente. En dan denken ieder maar bij zichzelf, zijn eigen leven. En dat zijn dan mijn flarden, dat kan niet anders. Maar ik stel me zo voor dat er zo van die gedachten nu door u en jou en mijn hoofd flitsen. Van waar het leven werkelijk ontspoorde. Hij zegt, o God, dat zijn wel de absolute dieptepunten geweest. En nou zegt hij vanavond in Tolen tegen je, ik ben je nog niet moe. Onbegrijpelijk toch? Wat heeft hij dat gemanifesteerd, nietwaar, in zijn omgang met het volk van Israël? Hij zegt, en dan is hij eigenlijk nog maar net begonnen. Dan is dat volk nog maar net geboren door de Rode Zee heen. 40 jaar, zegt hij dan, heb ik verdriet gehad van een ongehoorzaam en tegensprekend volk. En toch was hij niet moe. Hij was niet moe om ze in Kanaan te brengen, toch? Ondanks alles zijn ze er gekomen. En ach, u weet, wat hebben ze toch een trouw beloofd. Jozua zei al op voorhand, oh, nee. Ah, Jozua had het mis. Wij zullen de Heere dienen. Ach, we weten het hoe het gegaan is. Eeuwenlang hebben ze de afgoden vereerd. Uiteindelijk is zelfs de tempel gesloten geworden. Zijn alle tempelschatten uit de tempel gehaald om vreemde koningen te betalen. Om ze te vriend te blijven. Maar de Heer werd niet moe. Nog wat. Ook niet toen hij ze in zijn oordeel in de ballingschap zond. Toen de Messias verwachting helemaal gedoofd was. Toen er als het ware nooit meer over zijn zoon gesproken werd. En over zijn belofte. Hij werd niet moe of mat. Toen de tronk van Izi afgehouden was. En er van de stam van David niet meer over was dan een wortel. In een dorre aarde. Wij zouden zeggen om moedeloos van te worden. En gelukkig dat er dan ook bij staat. Er is geen doorgronding van zijn verstand. We kunnen dat nooit begrijpen. We kunnen er niet in komen. Het is onmogelijk om uit te spreken. Aan zijn verstand, zegt Psalm 147, is geen getal. God is groot en we begrijpen hem niet. Hij is de opperste wijsheid. Wie van ons zou kunnen doordringen in de diepten Gods? Alleen de Heilige Geest, die onderzoekt ook de diepten Gods. Nou stoppen we met de vraag wie God is en dan gaan we naar onze tweede gedachte. Hoe deze God is. Prachtig om dan te zien dat eigenlijk met dit woord wordt gezegd en geeft de moeder kracht. Hij geeft de moeder kracht. We hebben het hier over de grote en eeuwige God, de schepper van hemel en aarde die in de eeuwigheid woont. Die zelf nooit moe of mat wordt. Maar wat blijkt nou dat hij zich bemoeit met vermoeiden en belast. Hier wordt het gezegd. En wat wordt het heerlijk geopenbaard in de gave van zijn zoon. Want als die hoger en verhevener dan al die heerlijkheid aflegt. En in zijn zoon verschijnt. Dan breidt hij zijn handen uit en dan zegt hij. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Een woord dat ook vanavond nog klinkt in tonen. Hoe de omstandigheden ook mogen zijn. Ach, de situatie in de wereld is bang, dat kunnen we gerust zeggen toch. Toch ziet wat er zich afspeelt in deze wereld. Bijzonder in het Midden-Oosten. Allemaal in de directe omgeving. Van dat kleine volkje Israëls en dat wormpje Jacobs. De bedreiging is er van alle kanten. En dan het brute geweld van de extreme islam wereldwijd. Oh, wat is het dan heerlijk. Als daar van deze God uit de nodiging uitgaat. Om met onze lasten. En onze moeite. En dan het bijzonder toch wel met onze zonden. te schuilen bij zijn lieve Zoon Jezus Christus. Het komt nog dichterbij, gemeente, want ach, de nood in de wereld is groot, maar de nood in de kerk. En dan met name ook de kerk in ons eigen land. De verdeeldheid. Is het soms niet om moedeloos van te worden? En met name toch ook in onze kerk. De PKN. De kerkverlating. En vroeger dacht ik nog altijd, dat zal de gereformeerde bond toch wel voorbij gaan. Wij hadden volle kerken. Ik was predikant in Dordrecht en dan keek je naar de, dat noemden wij dan de mid-orthodoxie, zeg maar, de lichteren onder de hervormden. Die zaten 20 jaar geleden al met lege kerken. 1 dienst per zondag. De situatie daar was zo dat men geen mannelijke ambtsdragers kon krijgen en men moest wel naar vrouwelijke ambtsdragers toe, anders was er niks meer te krijgen. Nou, u weet het, 2004 het rampjaar voor onze kerk. Dan verlaat de orthodoxie de kerk. En wat zien we nu gebeuren? Ik kom natuurlijk overal in de landen zo'n beetje. Dat is een aderlating geweest in vele gemeenten. Kerken die vroeger vol zaten, daar staat nu voor 80 of 60 of 50 mensen te preken. En dan zie je hoe ook de wereld knaagt aan de grondvesten van de kerk. Want dan zou je zeggen, als we dan met zo weinigen zijn, laten we dan met de weinigen die we samen hebben er alles aan doen om die kerk te bewaren bij het woord en bij de sacramenten. En dan zie je langzaam maar zeker hoe de kerkverlating gestalte krijgt. Hoe 's morgens de kerk dan nog redelijk bezet is, maar dan 's avonds dan zie je hoe er geknaagd wordt. En daarmee wordt er geknaagd aan de fundamenten van de gemeente. En laat ik u ernstig waarschuwen daarvoor. Hoe kan het toch bestaan dat er mensen zijn die 's morgens aan de avondmaalstafel zitten, 's avonds niet eens meer de moeite nemen om een dienst van dankzegging mee te maken? Dan hebben we ons toch ernstig te onderzoeken voor het aangezicht van God, of wij dat ware zaligmakende geloof wel deelachtig zijn, nietwaar? Want wie de Heer Jezus Christus heeft lief gekregen, die heeft hem de hele dag lief, gemeente. Toch? En als hij zich dan in bijzonder laat ontmoeten hier in de dienst van sacramenten, oh, dan bij wijze van spreken, dan moet ik erbij zijn. Dat maakt een vreugde uit van mijn leven. Hij is mijn blijdschap. Hij is mijn psalmgezang. Hij was toch die mijn heil bewerkte. Die loof ik hem mijn leven lang. Ik heb het hier alles meer gezegd. Wat ons ook bij elkaar houdt, is het getuigenis. Spreek met elkaar over de dingen van het Koninkrijk Gods. Komt u ook zo vaak bezwaard ergens vandaan? U zegt, nou hebben we de hele avond het overal over gehad en er is geen geestelijk woord gesproken. Hoe komt dat toch? En daar hebben we onszelf allereerst te onderzoeken. Oh, misschien zit er hier wel een die zegt, dominee, dat maakt nou juist mijn nood uit. Ik durf niks te zeggen, want wie ben ik? Mijn geestelijk leven, als ik het al heb,
Het is nog zo klein, zo iel, zo onbetekenend. Als ik het zou moeten beschrijven, zeg ik: eenzaam ben ik en verschoven. Ja, de ellende drukt mij neer, ik roep u aan in angst en smart. O, wat heerlijk. Dan klinkt hier dat woord als een bazuin uit de hemel. Weet ge het niet, hebt ge het niet gehoord, dat de eeuwige God, de Heer, de schepper van de einde der aarde, nog moeder, nog mat wordt. Dat er geen doorgronding van zijn verstand is, dat hij de moed de kracht geeft en dat hij vermenigvuldigt sterkte die geen krachten heeft. Is dat dan geen evangeliebediening? Je moet maar tobben over je zonde. Die mensen kom je ook nog niet zoveel tegen. En weet je waaruit nu kan weten of dat ontdekkende genade is door de Heilige Geest? Want het is niet vreemd hoor als je dat overkomt. Jonge mensen, zit onthouden. Als je last krijgt van je zonde, dat is niet zomaar iets. Je hebt er misschien 15, 16, 18, 20 jaar overheen geleefd. En dan ineens word je onrustig van binnen. En er gebeurt iets met je. En je moet naar de kerk. En als er over zonde gesproken wordt, dan raakt dat je hart. Oh, dan mag ik jullie zeggen, als dat nou zo is, dan kun je ook nog weten waar het vandaan komt. Waarom? Omdat de ontdekking van zonde door de Heilige Geest je aan de Heere verbindt. En dat werkt nou de liefde Gods die in je hart is uitgestort. Je leert jezelf waarnemen als een groot zondaar, maar je kunt niet bij de Heere vandaan blijven. Let er maar op. Als je s'avonds je knieën buigt, dan zeg je: Heere, daar kom ik. En ik kom u bidden of u mijn zonde zou willen wegnemen. Oh, dan mag je wel herinneren hoor aan wat je vanmorgen gezien hebt. Dan zeg je: Heere, dat ik dat nou mag weten. Dat al mijn zonden zijn weggedaan door de kracht van Jezus bloed. Nou, hij geeft de moeder kracht en hij vermenigvuldigt sterkte die geen krachten heeft. Dat vermenigvuldigen, dat is ook zo mooi. Dat gaat hard, dat weten de kinderen wel. 1 en 1. 1 maal 1 is 1. Maar 2 maal 2 is gelijk al 4. En 4 maal 4 is 16. En 16 maal 16 is 256. En dan moeten we de rekenmachine al opzoeken. Dan gaat het al niet meer. Dat wil de Heer nou bewerken. Zoveel kracht. Maar dan ook een waarschuwing. En dan met name een waarschuwing aan het adres van onze jongeren. Dat staat hier ook. Kijk maar in onze tekstwoorden. De jongen zullen moe en mat worden en de jongelingen zullen gewisselijk vallen. De jongeren. Er staat hier: de jongen, dat zijn de jongeren, en de jongelingen, dat zijn de jonge mannen. Kijk, als je jong bent, beste vrienden, dan, ja, dan kan het niet stuk. Moe, het zal wat. De hele dag werken. En s'avonds desnoods nog een partij sport erachteraan. Maar de Heere die zegt hier: luister eens. De krachtigste jonge man is enkel ijdelheid. Ze zullen, staat hier, gewisselijk vallen. Dat kan zomaar gebeurd zijn, dat weet je ook. Een ongeluk in het verkeer. Of ineens een ernstige ziekte. Of psychische nood. Waar kunnen ook jonge mensen door psychische nood tot een wrak gemaakt worden? Dus als wij denken dat we als jongeren niet stuk kunnen, dan zegt de Heere, bij wie geen doorgronding van zijn inzicht en verstand is: de jongen zullen moe en mat worden en de jongelingen zullen gewisselijk vallen. Jonge mensen, zul je het goed in je oren knopen? Hij weet het hoor. En hij zegt het jullie. En waarom? Omdat je het nooit van jezelf zou verwachten. En dat is ook eigen aan het jeugdige. Wij gaan het maken. Maar dan moeten jongeren en ouderen van diezelfde genade van de Heere leven, die de Heere verwachten, staat hier, die zullen de kracht vernieuwen. Eigen krachten te verachten wordt op Jezus school geleerd. Of je nu oud of jong bent, dit is de geestelijke les die de Geest ons leert. Dat zijn kracht in onze zwakheid wordt volbracht. Maar die de Heere verwachten, staat er dan. Voel je die tegenstelling, hè? Of dat je het van jezelf verwacht. Je zult gewisselijk vallen, of je nou oud bent of jong. Maar die de Heere verwachten, dat wil zeggen die uitzien. En verlangen naar de gelovige gemeenschap met deze Heere. En plaats dit dan ook in het kader van die ballingen die waren, die verlangen naar Jeruzalem. Die weer verlangen naar de tempeldienst. Die willen opgaan naar Gods huis met een stem van vreugde, gezangen met lof. Onder de feestal in de menigte, dat. Wie zo de Heere mag verwachten. Wel staat er, die zullen de kracht vernieuwen. Dat wil zeggen dat ze als het ware opnieuw geboren worden. En dan grijpt de Heere weer naar een beeld. God is met niets en niemand te vergelijken, maar wij wensen wel. En nu gaat hij een beeld gebruiken om ons duidelijk te maken wat er gebeurt. Het beeld van de vernieuwing van de vleugels van een arend. De arend kent net als alle andere vogels een periode van rui. Dat oude verenpak wordt afgelegd. Vleugelpennen, borstpennen, staartpennen, het valt allemaal uit. En uiteindelijk dan krijgt hij een heel nieuw verenkleed. Maar we weten ook dat in de ruitijd een vogel erg kwetsbaar is. Zijn vliegkracht is minder, lichaamskrachten zijn minder, ze zijn er vaak ziek van. Er zijn heel veel vogels die sterven in de ruitijd. Maar hier wordt de heerlijke uitkomst van die ruitijd geschilderd. We zien hoe een arend na die ruitijd een prachtig nieuw verenkleed heeft ontvangen. En nu nog hoger kan klimmen dan hij ooit deed. En daarmee kan hij hoger en kan hij beter zijn prooi bezien. En kan hij met des te meer succes jagen, zijn prooi zoeken en vangen. Ook kan hij zich door dat nieuwe vederkleed hoger laten meevoeren. U hebt hem misschien wel eens gezien op de thermiek in de lucht, zodat hij geen slag hoeft te vliegen. Dat beeld wordt nou gebruikt, gemeente, wat een heerlijk beeld. En het is God zelf die ons deze woorden toevoegt. Wanneer we de Heere mogen verwachten. Wanneer we de Heere Jezus Christus mogen verwachten. Want zo mogen we toch als nieuwtestamentische gemeente dat woord lezen. Dan zullen we de kracht vernieuwen. Zoals de vleugelen opvaren. Oh, dan worden we op de vleugelen van Jezus opstandingskracht meegenomen. Om te geloven. Om te hopen. Om lief te hebben. Als we ergens de vaderlijke zorg waarnemen, is het hier. We worden hier afgewezen van onszelf. En gewezen op de Heer. Om het van Hem te verwachten. En dan mogen we in vertrouwen op die overste leidsman en volleinde des geloofs, de Heer Jezus, zien. En waar we op hem mogen zien, gemeente, en ik hoop dat u het mag verstaan, daar mogen we als het ware steeds hoger stijgen. Dan stijgen we boven onszelf uit. Dan sta je soms verwonderd over dat wat je overkomt en zeg je, Heer, hoe is het mogelijk? Hoe zelfs in de grootste smart je hart in de Heere gerust kan zijn. Heer, zeggen we dan, dat heb ik niet van mezelf. O, dan tilt Hij ons boven onszelf uit. Hoe donker ooit God weg mogen wezen, Hij ziet in gunst op die hem vrees. O, dan kunnen de omstandigheden buitengewoon zwaar en moeilijk zijn in ons leven. En ieder bedenkt ook maar weer bij zichzelf wat die omstandigheden kunnen zijn. Maar dan toch, die de Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen. Die wetenschap dat Hij, ofschoon die oneindig hoog is, op mij zijn oog slaat. Ach, u weet het, Paulus en Silas zitten met opengeslagen ruggen in de diepste kerker. Maar ze zingen psalmen in de nacht. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen daar ik hem verwacht. Ik herinner mij nog uit de gemeente van Dordrecht hoe een vrouw in de laatste fase van haar leven, om haar een enkel dag voor haar sterven, 's nachts lag te zingen. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. Boven menselijk kunnen en kennen uitgetild worden. Een bang vogeltje jezelf, niet waar? Maar ziende op hem, God is mijn licht, mijn heil, wie zou ik vrezen? Hij is de Heer die hulp verschaft in nood. En er is nog meer. Nog meer, ja nog meer. Ze zullen lopen en niet moe worden. Hier wordt hardlopen mee bedoeld vanuit de grondtekst. Nou, wanneer wij hardlopen, dan weet u, dan ben je gauw mee klaar als je niet geoefend bent. Hardlopen en vermoeidheid, die horen bij elkaar. Nou zegt de Heer, wie nou op mij hoopt, die wordt niet moe. Ook al loopt hij hard. In de topsport wordt heel veel doping gebruikt om de grenzen van de vermoeidheid steeds meer te verleggen. En wie daarin te ver gaat, dat weet u, die moet het met de dood bekopen. Maar o, die de Heere verwacht. Dan jaagt zelfs de dood geen angst meer aan. Onvoorstelbaar, niet waar? Dood is toch een koning der verschrikking. Het moet er maar op aankomen, toch? Maar die de Heere verwacht. Elk hunner zal in het zaligst oord van Sion haast voor God verschijnen. Wie uit die levensbron Christus mag leven, die gaat van kracht tot kracht steeds voort. En zelfs als het moeilijk is, dan stellen ze hem tot een fontein. En ook zal de regen hem gans rijkelijk overdekken. En dan tenslotte, ze zullen wandelen en niet mat worden. Ook wandelen, dat weet u, brengt tenslotte vermoeidheid met zich mee. Maar o, wat heerlijk. Als we dat pad niet alleen hoeven lopen, toch? Als je een metgezel mag zijn. Van hen die de Heere ootmoedig vrezen. Als Hij aan onze zijde is. Als er maar stilletjes achter hem aan mogen komen, dan zullen we niet mat worden. Er zijn verklaarders die zeggen, dit ziet op de terugkeer van de ballingen, want de ballingen moesten te voet terugkeren. Hè? Ze hadden natuurlijk niks, ze konden niks meenemen. Te voet terug, honderden kilometers vanuit Babel naar Jeruzalem. En dan deze belofte, ze zullen wandelen en niet mat worden. Kijk, dan kun je gaan. Ze gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk hunner zal in zalig stoort van Sion haast voor God verschijnen. Maar, dat moet ik ook zeggen, gemeente. Het merendeel bleef in Babel. Geen zin. Ze mochten allemaal naar Jeruzalem. Algemeen amnestie van koning Kores. Voor allemaal grote troost, troost mijn volk, zal u lieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem. Niemand uitgezonderd. De schattingen lopen uiteen, maar het is maar een klein overblijfsel geweest. Misschien 30, misschien 50.000 die teruggekeerd zijn. En de rest bleef in Babel. Ze hadden geen enkel behoefte meer aan gemeenschap met God. Ze waren zo vergroeid met de Babylonische cultuur. Ze waren zo vergroeid met de poorten der goden. De poorten der afgoden. Dat ze geen enkele behoefte meer hadden aan de dienst aan de Heer. Jonge mensen, jullie leven in een tijd boordevol verzoekingen. Je mag God wel bidden, of die je wil bewaren bij de eenvoud van de schrift. het is wat, hè, als je te horen krijgt, nu mag je naar de Heere toe en je doet het niet. Want dat is eigenlijk wat hier aan de hand is. Jullie mogen allemaal naar de Heere toe. Je krijgt allemaal een algemeen pardon. Gemene gratie. En het merendeel had geen zin erin. O God, beware de gemeente van Tolen voor. O, als dan die poort wordt geopend in Christus Jezus, dat we dan daardoor mogen gaan. Dit is de poort des Heren, waardoor het rechtvaardig volk zal treden. Maar zij die verlangen naar Jeruzalem, oh, die hadden er honderden kilometers voor over. En hoe dichter ze bij Jeruzalem kwamen, hoe harder ze gingen wandelen. Ze hadden zichzelf als het ware niet meer onder controle. Zo gauw mogelijk, zo gauw mogelijk, zo gauw mogelijk naar huis. Oh, is dat geen heerlijk beeld. Alle kinderen van de Heere, we zijn onderweg naar onze bruidegom. Oh, dan worden we hier toch door hemzelf versierd. Opdat hij straks zijn bruidegom of zijn bruid in de armen kan sluiten. Ach, hij verlangt naar ons en wij verlangen naar hem. Het thuiskomen in het vooruitzicht doet alle vermoeidheid wegvloeien. En zo komen we thuis als nieuwgeboren kinderkens. En daar gaat de Heere nog steeds mee door, gemeente. En zalig al die zondaren in Tolen die daar weet van hebben. Ons vertrouwen op hem is niet te vergeefs. Wie de kracht ontleent aan deze God, die ontleent ook zijn uithoudingsvermogen aan hem. Ach, ik weet het. Kan best soms heel zwaar zijn. De omstandigheden in het leven kunnen soms zo moeilijk zijn. Maar ik mag u herinneren aan de belofte van hem. Ziet, ik ben met u lieden alle de dagen. Dat betekent elke dag. Ook als ik het moeilijk heb. Ook als ik het niet kan bekijken. Ook als ik ziek ben. Ook als ik de boodschap krijg dat ik niet meer genezen kan. Ook als ik de boodschap krijg dat ik ga sterven. Hij zegt tegen zijn kerk, tegen zijn bruid. Ik ben met je. Elke dag. Ik ben er altijd. Tot aan de volleinding der wereld. Ik ben er dus ook op die dag dat je je laatste adem uitblaast. Dat is mijn belofte die ik je meegeef. En daar heb je voor eeuwig genoeg aan. Leun dan, steun dan op wat ik je beloofd heb. In mijn grote liefde tot u en tot jou. Ach, en dan, ja, dan breekt de jubel uit. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande wegen, steekt hem de hete middagzon in het moer bij dal. Ook als het moeilijk is, hè, dat is Baca's vallei, gij zijt hun bron, die in oprechtheid voor hem leven. Welzalig Heer die op u bouwt en zich geheel aan u vertrouwt. Amen. Zingen wij die psalm, het is psalm 84 vers 3.
Laat ons danken en bidden. Heere, wij danken u voor uw woord. Want hebt u zich diep voorover gebogen vanavond, u die die grote, verheven, majesteitelijke, eeuwige God bent. Door wie dingen alle gemaakt zijn. U bent in uw Zoon Jezus Christus zo nabij gekomen. O dat nu voor een ieder die gelooft in hem die gij gezonden hebt, het leven en de zaligheid is geweeg. En we worden zalig geprezen als we het van hem verwachten. Dan kiezen we de welgebaande wegen. En die weg, dat bent u ten diepste zelf, die vers en die levende weg, waarop zelfs de dwaas niet zal dwalen. Heere, laat dit woord tot zegen geweest zijn of alsnog zijn voor allen die het hoorden, opdat er toch niemand van ons achter zal blijven. O, wat zou het groot zijn, Heere, als we alle mogen weten in wie we geloofd hebben. Dat die zaligmaker Jezus Christus ook onze zaligmaker is, dat we het mogen zeggen. Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Wij danken u voor alles wat u gaf. Vergeef tekort dat er is geweest in spreken en luisteren. Zegen ons als we weer naar huis gaan. Bereid ons nog een goede zondagavond. We bidden u voor onze broeder die u hier hebt gesteld samen met zijn gezin. Zegen hem in zijn bediening, zowel vanaf de kansel als aan de huis, als in het leven, in het midden der gemeente. Dat ook hij alleen zijn kracht van u zou mogen verwachten. We danken u dat we onze gaven mochten geven voor woord en daad, zegen dat werk. Allen die daar ook een taak in hebben te verrichten. En we mogen ook uw volk Israël van harte aan u bevelen. O, het is uw volk en te midden van het tumult der volken, zoals dat op dit ogenblik het geval is, mogen we dat volk toch wel weer heel en bijzonder aan uw hart leggen. O Heer, de God van Abraham, Isaac en Jacob, die in Christus Jezus hun God, maar ook de God van de heidenvolken zijt, gedenk hen om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte Psalm 89, de versen 3 en 6. gemeente, gaat heen in vrede. Verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.